Goedendag, goedemorgen. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Laat ik zo beginnen. Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. En ook mooi, ook in deze maand. Deze maand is Yom HaAtzmaut en bestaat Israël 70 jaar. En ik heb als voorzitter van het OJEC, het overlegorgaan Joden en Christenen, heb ik samen met een aantal andere organisaties, zoals onder andere Christenen voor Israël, een brief gestuurd naar de ambassadeur Sharon in Den Haag. Om hem hartelijk geluk te wensen en we baden om een viering in vrede. En we hebben beloofd om per 1 september, als ze weer op de markt zijn, 700 tulpenbollen in rood, wit en blauw te sturen. Om die te planten op Kikar Holland, op Holland Square in Jeruzalem, vlakbij Yad Vashem en de Herzlberg. Dus dan weet u dat, als u dat ooit in de pers hoort, dit is het verhaal. Ja. Ik ben dus voorzitter van het OJEC en heb mijn hele leven lang verder Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel gedoseerd in Amsterdam, Utrecht, Duitsland ergens nog. En zit nu in Tilburg, dat is mijn laatste plekje. Goed, ik heb dus iets met die taal van het Oude Testament. Dat heb ik als kind al geleerd. En het is eerst ook zo, laten we even over de terminologie hebben. Ik blijf een schoolmeester. En als u zegt, van, hoe kan je dat nou toch zeggen? Steekt u gerust uw hand op. En ik ben studenten gewend, dus daarmee alles. Dus maakt u zich geen zorg. U krijgt me echt niet van de leg. Ja, de Hebreeuwse Bijbel, ik heb hem niet bij me, ik heb hem altijd bij me eigenlijk. Maar die kun je op allerlei verschillende manieren noemen. En ik heb hier ook al verschillende termen gehoord. Als je hem gewoon koopt in de winkel, dan staat er op Biblia Hebraica, Hebreeuwse Bijbel. Maar in de Joodse kring heet hij Tenach. In de kerkelijke kring heet hij Oude Testament. En je hebt ook van die vrolijke vogels die het over het Eerste Testament spreken. Daar krijg ik altijd een beetje zuur van, moet ik u zeggen. Want dan zou ik opeens ook een Eerst Testamenticus wezen. Dat is een beetje raar. Ja, toch een gek woord. Eerste Testament. Niks Eerste Testament. Het is het Oude Testament dat God met Abraham heeft gesloten. En daarom noemt u uzelf Bnei Abraham. De kinderen van Abraham. En gelijk hebt u. Maar het is wel er zit wel een keuze in die naam. In die terminologie zit een keuze. Als je zegt Tenach, dan zeg je daarbij dat de Hebreeuwse Bijbel is gedeeld in 3 delen. De Torah, dat zijn de eerste 5 boeken die elke dag gelezen worden. En we hebben vandaag de parasha van vandaag hebben gelezen. Althans een stukje eruit. Precies het midden van de Torah lazen we. Ik kom er nog wel op terug. En dat, in de Torah geeft God zijn woord. En dan bij de profeten reageert. De profeten leggen dat woord uit. En dan Israël reageert op de uitleg van de profeten. Ga ik iets te hard? Daar heb je het ermee. Dan ga ik een stapje terug gewoon. Het is goed dat de mensen een stapje terug doen. Ziet u dus, dat is de zin van de Tenach. De zin van de Tenach is dat Adonai geeft zijn woord aan Mozes, aan Moshe. En Mozes mag ook niet het land in. Hè? En mag ook niet de Jordaan over. En dat is nogal logisch. De Jordaan trouwens is geen grensrivier, lieve mensen. Echt niet. De Jordaan stroomt niet tussen binnen- en buitenland. Kom nou. Half Manasse woont aan de oostkant van de grens van de Jordaan. Gad woont aan de oostkant van de Jordaan. Roeveen woont aan de oostkant van de Jordaan. Dat is gewoon beloofd land. Alleen de Jordaan stroomt tussen de wet en de profeten in. Daar stroomt hij. Mozes mag de Jordaan niet oversteken, want hij hoort bij de wet. Het is een prachtige midras, kent u die, over Mozes, die op die berg staat. En dan, Mozes is 120 jaar. Hè? En dan komt de engel hem zeggen in de Midrash dat hij moet sterven. Want in Genesis, in Bereshit staat, hoofdstuk 6, vers 3. Mensen levensdagen zullen 120 jaar zijn. En de engel herinnert Mozes eraan dat het de tijd is. En dan zegt Mozes, mijn oog heeft nog geen staar gehad. En mijn kracht is nog niet opgedroogd. En de engel komt het vertellen aan Adonai. En die zegt, zeg maar tegen Mozes dat hij... een hele reeks voorbeelden, laat ik hem één noemen, dat hij een Egyptenaar heeft vermoord. Hij is een moordenaar, hij moet sterven. En dan zegt Mozes, zegt die engel, wat? Zegt Adonai dat? Hij heeft het hele leger van Egypte verdronken in de Schelfzee. En ik heb maar 1 Egyptenaar doodgeslagen. Nou, zo gaat die hele discussie de hele tijd door. En op een gegeven moment is die engel ten einde raad. Hij zegt, hij wil niet. En dan komt Adonai zelf. En dan neemt hij Mozes op zijn schoot. En dan geeft hij hem een kus. Een nusika in het Hebreeuws. op zijn mond. Er staat in de Hebreeuwse Bijbel van Yamot Moshe bepi Adonai. Toen stierf Mozes op de mond des Heren. Prachtig. En nog steeds in het moderne Hebreeuws, in het Ivriet, is een nushika, is een kus, een plotselinge dood. Als je niet dood neervalt, dan zeg je, hij heeft een kus van Adonai gehad. Dat komt uit die midrash. Maar goed, even naar de nacht terug, want daarvoor ben ik gekomen natuurlijk ook. Als je zegt Oude Testament, dan veronderstel dat er ook een Nieuw Testament is. Anders hoef je geen Oude Testament te zeggen. De kerk zegt Oude Testament. En de synagoge zegt Tanach. En u zit daar op een prachtige manier in natuurlijk, want u doet het alle twee gewoon heel vrolijk. Ja, en zo, dat is een goed gevoel. Goed, de Bijbel is in het Hebreeuws geschreven. Ik ga er zo meteen iets van zeggen natuurlijk. De Bijbel, het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, is een Joods boek. Van onder tot boven, van links tot rechts. En dat is het grootste deel in het Hebreeuws geschreven. Een paar teksten uit Ezra en Daniel zijn in het Aramees. Dat is een beetje wat plattere taal. Je moet je voorstellen dat Aramees nog steeds gesproken wordt. Het is de oudste levende taal ter wereld. Er zijn zeven Arameese dialecten bekend. Ik ken er maar drie en een half van. En ik denk dat gek, maar vroeger kon ik het heel snel leren. Maar nu ik 60 plus ben, gaat het toch wat langzamer. Dus de bemoediging van alle jongeren, van schiet op, want nu leert nog vlug. Maar het is een beetje platter vergeleken met Duits, vergeleken met Nederlands, zeg maar. Dat verschil is het ongeveer. En dan dit. In de Canaanitische kuststrook, waar nu ook Israël ligt, werd ook een Semitische taal gesproken. Dit heb ik straks allemaal even nodig, dat is een beetje een lange inleiding, maar ik ben ook een schoolmeester natuurlijk. Er werd een Semitische taal gesproken. Een Semitisch dialect kan ik beter zeggen, want het bestond uit allerlei verschillende dialecten. Als u goed Hebreeuws kent, en er zit hier ook een student theologie in de kerk. Als je goed Hebreeuws kent, dan kun je ook gerust Moabitisch of Edomitisch lezen. Ik weet nog wel dat mijn vader ooit vroeg, schiet je nou een beetje op met je studie? Ik deed Semitische taal aan de UvA en theologie aan de VU. En ik zei, ja, ik heb net nog een tentamen Moabitisch gedaan. Ik had niet verteld dat het maar één steen was met één inscriptie. Van koning Meza. En dat je die heel makkelijk kan lezen als je goed Hebreeuws kent. Dat is niks aan, echt niet. Maar allerlei verschillende dialecten moet je voorstellen. Dat in Edom en in Moab en zo. En ook in Fenicië werden talen gesproken waar mensen elkaar goed in konden verstaan. Behalve dan dat het wat dialectisch was. Ik ben een tijd dominee geweest, tot mijn grote plezier overigens. En ik begon in de Bommelerwaard en ging kennis maken. En een mevrouw vroeg, ha, Okuijer? Ik zeg, wat zegt u? Ha, Okuijer? Maar gelukkig zat er een buurvrouw, die ging het vertalen. Die zei, orde gekeinderen. Ik zeg, wat zegt u? Orde gekeinderen. En toen, nou, ik zeg, het is heel langzaam. En toen, hebt u kinderen? Ik zei, nee, nog niet. Ik ben nog hartstikke jong. Nou, dat is in de Canaanitische kust ook aan de hand geweest. Ziet u, u moet zich voorstellen, in Israël en in Juda werden verschillende dialecten gesproken. En dat kun je op sommige plekken in de Hebreeuwse Bijbel nog goed zien. En we hebben natuurlijk geen meneer Philips nog, dus er zijn nog geen geluidsopnames van. Maar het Hebreeuws dat u leest, het Hebreeuws dat u zingt, is de taal die, zeg maar, door de rabbijnen is doorgegeven. En die vanuit het Aramees heel vaak is ingevuld. Want die rabbijnen spraken onderling Aramees. De geleerden kenden Hebreeuws, de geleerden kenden Aramees en in de latere tijd, in de tijd van Paulus, kennen de geleerden uiteraard ook Grieks. Ik kom er zo meteen op, want hoe is dat zo? En dat vind je ook in de Bijbel. Ik zal u een mooi voorbeeld geven. In 700 voor onze jaartelling voor Christus wordt Jeruzalem belegerd door koning Sanherib. En een Assyrische koning, echt een vreselijke man. Ik heb ooit eens een doctoraatscriptie spijkerschrift gemaakt. Toen ik het dan snel kon, weet je wel. En heb ik dat vertaald, wat Sanherib zelf daarvan zegt. Dan zegt hij dat hij Hiskia de Jood opsloot als een vogel in zijn kooi. Zo staat het er letterlijk, hoor. Hiskia de Jood. Nou, die Sanherib die komt voor de muren van Jeruzalem en die stuurt een brief aan de koning Hiskia. En die staat ook te schreeuwen, laat een maarschalk schreeuwen tegen de muur. Dat het een hopeloze zaak is, dat ze zich beter kunnen overgeven. Een soort psychologische oorlogsvoering. U vindt het in 2 Koningen 18, dit verhaal. En dan roepen de soldaten van de muur, die roepen, roep het maar in het Judees, want dat verstaan we ook wel. En dat Judees is oud-Hebreeuws, dat is klassiek Hebreeuws. Dus 700 voor Christus was het klassieke Hebreeuws al een beetje een ouderwetse taal, ziet u. En Aramees wordt dan de wereldtaal, wordt werkelijk de wereldtaal in dat gebied. De lingua franca noem je dat. Maar later komt Alexander de Grote, in 333 verslaat hij Darius de Vierde bij de slag van Issus, in de slag van Issus. En dan komt die hele Griekse invloed los, die was al op gang. En dan gaat de wereld gaat Grieks spreken. En dan wordt Aramees de ondertaal, de taal van de gewone man. Die werd op de straat gesproken. Maar de bovenlaag sprak Grieks. Net als in Den Haag in de 19e eeuw of zo de bovenlaag Frans sprak. Om te laten zien dat ze belangrijk waren en dat ze de upper class behoorden, weet je wel. Dan zeg je het keurig in het Frans. Nou, zo is dat Grieks ontstaan. En u moet zich voorstellen dat in het Nieuwe Testament, Pilatus en Caiaphas en zo, die spraken gewoon Grieks met die Romeinse overheersers. En daarom is het Nieuwe Testament ook in het Grieks gekomen. Behalve, en dat is een bepaald soort Grieks, het is Koine Grieks. Het is heel makkelijk te lezen als je klassiek Grieks leert, van Plato en zo, dan zit je echt dik op te studeren. Maar het Koine Grieks, dat betekent het gewone, het gebruikelijke Grieks betekent dat, is eigenlijk heel eenvoudig, het is heel plat. Dus de Bijbel is in een hele platte taal geschreven, in doodgewone, in een kanonitisch dialect en in een platte Griekse taal. Op één tekstje na, dat is in Handelingen 17, als Paulus voor de Areopagus staat, dat is een commissie van godsdienstzaken onder andere, en dan spreekt hij keurig Attisch Grieks. Echt, het is geweldig om te zien aan die tekst. Lucas heeft echt heel veel gevoel voor humor. Als mensen zeggen de Bijbel saai is, alstublieft, het is zo leuk. Het is zo leuk. Lucas maakt de ene grap naar de andere grap. Die steekt de draak met al die keurige overheersers en zo. Maar ook theologisch heel diep. Ik ga weer even van mijn spoor af, maar ik heb blaadjes voor me. En als ik denk van ik ga afdwalen, dan kijk ik er even op. U kent toch het prachtige verhaal van Zacharias en Elisabeth? Zo begint Lucas, hè? Zacharias en Elisabeth, die hebben geen kinderen. Die lijken op Abraham en Sarah. In alles lijken ze op Abraham en Sarah. Maar ze hebben geen kinderen. Daarin lijken ze er ook op. En dat had de priester moeten weten, hè, dat hij met Abraham goed gegaan was. En dan staat hij te bidden. En wat bidt hij dan in de tempel? Hij bidt het gebed van het reukoffer. Het staat er gewoon, hè. Hij bad het gebed van het reukoffer. En dan komt de engel en die zegt, je gebed is verhoord. En die profeet, die priester, die strikt zich te pletter. Een engel, nou, je had hem kunnen verwachten in de tempel van de Heer. Als je ergens een engel verwacht, is daar, zou ik zeggen. Hè? Je verwacht hem nou niet bij de Jumbo. Nee. Maar die engel, die komt daar in de tempel en hij schrikt. En je gebed is verhoord. Welk gebed is dat? Nou, ik heb de hervormde zondagsschool met goed gevolg doorlopen. Daarin leerde ik in elk geval dat het gebed om een kind was. Want hij had natuurlijk gebeden om een kind en het nooit ontvangen. Maar dat staat er toch helemaal niet. In ons bejaardenhuis, in het dorp waar ik woon, het verpleeghuis, daar wordt echt niet gebeden om een kind. Daar wordt gebeden om verlichting van pijn van zeer de knieën en zo. Maar niet om een kind. En die engel, die zegt, je gebed is verhoord. Welk gebed is dat? Nou, het gebed dat hij zegt. Ja? Dat staat er toch? Gewoon Bijbel lezen, gewoon lezen. Gewoon de Griekse tekst lezen. Het staat er gewoon. Je moet vertalingen niet zo gauw vertrouwen, echt niet. Want iedereen heeft ook een doel met de vertaling. Ik zit ook in twee vertaalgroepen en u moet mij ook niet vertrouwen, zeg ik er meteen maar bij. Maar wat is dat gebed van het reukoffer dan? Nou, dat kun je gewoon opzoeken in de Bijbel. Je zou het een keer moeten zingen, zo mooi. Heer, haast u wees tot mijn redding geleefd, maar laat mijn gebed voor u stijgen als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die s'avonds branden. Zet een wacht voor mijn lippen, bewaakt u de deuren van mijn mond, dat er niets uitkomt dat niet hoort. Zo begint Psalm 141. Nou, zegt die engel, hou jij maar eens 40 weken je mond. Je bad toch om, zet een wacht voor mijn lippen, die kun je krijgen, Zacharias, jij houdt je mond. Zo begint Lucas, met een brede smile, geweldig. En zo gaat het helemaal door. Dus de Hebreeuwse Bijbel staat helemaal vol met dubbele bodems, met grapjes, met ironie, werkelijk waar. Dus ik spoor iedereen aan, lees nou gewoon die Hebreeuwse tekst, dan is het veel makkelijker dan al die vertalingen. Echt waar. Je gelooft het niet, maar het is echt zo. Ja, ik ga even door. Dus ik ga nu even naar de Hebreeuwse Bijbel terug. Dat Hebreeuws, dat was natuurlijk toch een beetje voor de gewone man moeilijk in de synagoge. En dat merk je ook in het Nieuwe Testament. Wat betekent Hosanna? Weet u dat? Zegt u? Ik kan niet goed. Helpt u ons? Red ons goed zo. Ja, perfect. Ja, oh ja, u weet het gelukkig. Red ons alstublieft. Betekent niet hippipura. In de kerk wordt Hosanna gebruikt als hippipura. Maar het is red ons. Jezus komt Jeruzalem binnen. En dan zingen die mensen gewoon een paaslied. Psalm 118, dat hoort bij het Groot Hallel. Ja, het Groot Hallel heeft Psalm 113 tot Psalm 138 aangevuld met Psalm 136. Loof de Heer, hij is goed, kilo, olam, gatsdo. U zult het vaak zingen, denk ik. Denk ik even een glasje water. Ja. Ka'ayat ha'roch, ja, dat is een hinder in de waterbeker smacht. Ja. Ja. Goed, maar die mensen zongen Psalm 118 en Psalm 118 vers 25 heeft dat Hosanna, hè, red u toch alstublieft, het is een kreet. En Psalm en vers 26 gaat dan verder, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hè, en dat is gewoon, die mensen zingen hun psalm. En ze roepen, helpt u ons toch alstublieft. Ze klappen niet, ze vouwen hun handen. Heer, of ze bidden om hulp. Goed, de Hebreeuwse Bijbel, Tanach, hoe u het ook noemt, die heeft 613 geboden, waarvan we ook een aantal hebben gelezen net. 613 geboden, functioneert dat eigenlijk zo wel? Nou, laat ik zeggen, in het rabbijnse jodendom is het antwoord ja. Maar allereerst dit, een groot deel van die geboden slaan niet op de dagelijkse praktijk, maar op de tempel. En de tempel is op 10 augustus van het jaar 70 verwoest en nooit meer herbouwd. Dat betekent simpelweg dat alle geboden die op de tempel slaan, de tempelactiviteit, zijn geparkeerd. De priester mag niks buiten de tempel doen dat hij in de tempel doet. Dat is de gouden regel. Op één ding na. En dat is de zegen, de priestelijke zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. Die, dat is de zegen. Niet wat er allemaal aan elkaar geflanst wordt aan zegens in Nederland. Maar de enige echte zegen die Adonai ons heeft geleerd, is de Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. In het Hebreeuws is het veel mooier werkelijk waar. Er staat niet geven vrede. Er staat hij stellen u tot vrede. En zo, maar het is best leuk wezen om een keertje gewoon een Hebreeuwse les te doen. Dat zou ontzettend leuk wezen. En die, dat is de zegen. En dat mogen de priesters doen. En die wordt zo gezegend. Hè? Zo, die handen tegen elkaar aan, lieve mensen, als je priesterlijk bent. Waarom? Waarom is dat zo? Nou, een hand is in het Hebreeuws yad. En er komt ons woord jatten ook vandaan, hè? Uit Bargoens, Amsterdams. En je handen zijn je jadayim. Nou, jot dalet, jut dalet, dat is de hand. En dan jadayim, omdat je er twee hebt. Als je tenminste niet in de schaverij werkt. Hè? Maar dan krijg je een jot erbij. In het meervoud. Jadee, de handen van, dan krijg je een jot erbij. Maar soms ontbreekt die jot in het Hebreeuws. En die ontbreekt ook in de tekst die we net hebben gehoord. En dan staat er in het Hebreeuws zijn handen. En dan kun je ook lezen zijn hand. Dus je hebt twee woorden eigenlijk in één tekstje. Dat is het leuke van het Hebreeuws, dat kan. En als je hebt een Hebreeuws woordenboek. Hebreeuws-Nederlands is zo dik. En Nederlands-Hebreeuws is zo dik. We hebben veel meer woorden, veel meer dingen. De Hebreeuws is veel compacter. En dus dan heb je één hand of zijn handen. Dat kun je dan niet uitmaken. En daarom zegen de priester met twee handen alsof het één hand is. En kijkt u ook maar naar allerlei oude schilderingen. Dan vindt u die priestelijke zegen altijd zo. En ik maak hem zelf ook zo. Want het is een opgaande zon. Goed, dat is even over één lettertje uit de tekst die we gelezen hebben. En dan, maar de vraag is natuurlijk, kun je aan die geboden houden? Hè? Dat is de eerste vraag even, kan dat? Kun je aan die geboden houden? Nou, ik zei net al, de orthodoxe jodendom doet dat dus wel. Die houden zich aan die geboden. En die passen er ook heel steeds allerlei het leven aan aan die geboden. Ik geef u een voorbeeld van mijn eigen schoonvader, die was geneticus. En die werkte in Utrecht, op de, als hoogleraar in Utrecht. En die hadden een techniek. Ik zeg het maar zoals hij het mij heeft uitgelegd, er kan dus aan alle kanten fout zitten. Maar je kunt een eicel kun je isoleren, kun je een stukje de kern uithalen. Die kun je in een andere rand zetten, in een andere eicel zetten. En die eicel die eruit gaat, kun je manipuleren, zodat je daar ziektes uithaalt en weer inzetten. Dat is het idee, hè? Daar is men volop mee bezig. Of al kan, dat weet ik niet, maar het idee is dat wel. En die plant je dan terug in een draagmoeder. En die kun je eventueel bevruchten met een zaaddonor. Dat hoeft niet de vader, de man van die vrouw te wezen. Nou, dat is de techniek van de toekomst. Dat weet ik wel heel zeker, als ik hem geloven mag. Maar dat zit je wel met de rabbijnse teksten natuurlijk. Want er staat eert uw vader en uw moeder. Nou, wie is nou de vader en wie is nou de moeder? Is dat die mevrouw die de eerste, die eicel, van die kern? Of is dat de mevrouw die het heeft gedragen? Zeg eens wat. En ja, juridisch gezien is degene die het kind baart de moeder. Maar kerkelijk hoeft het helemaal niet zo te wezen. Dus daar moeten rabbinale uitspraken over worden gedaan. Ziet u? En wat anders kom je in problemen met de geboden. En bovendien, in de synagoge zing je ook over de vaderen, over je vaderen en je voorvaderen. En als je niet weet wie die voorvaderen zijn, kun je ook moeilijk dat meezingen. Kortom, het is van grootste belang om uit te maken, om halachisch uit te maken. Halachisch betekent naar de wet toe. Wie nou je vader en wie nou je moeder is in zo'n geval. Dus dat gaat gewoon door. De Talmud is dus niet een afgesloten geheel eigenlijk, maar gaat nog steeds door. Maar in de christelijke kerk gebruiken we natuurlijk die 613 geboden ook niet. Ik woon op een heel gezellig dorp dat bijna dat één na laagste vaccinatiegraad heeft. Er zitten heel veel mensen in de oud-gereformeerde gemeente. Het zijn schatten van mensen, werkelijk waar. En als ik klusjes te doen heb, dan vraag ik altijd een van hen. Want je kan soms de sleutel meegeven, er gebeurt nooit wat. Geweldig. Maar die mensen die dragen, die meisjes en die vrouwen dragen rokken. Want er staat geschreven in de Torah, een man zal geen vrouwenkleren dragen en een vrouw zal geen manskleren dragen. En dus is het op zondagmorgen een soort gekostumeerd bal. En allemaal pikzwart geklede mensen met heel veel kindertjes. Het is ontzettend gezellig. Ze komen allemaal langs mijn huis. Ik geniet er echt van, oprecht. En ik kerk er ook nog wel eens. Ik ga er wel eens naartoe. En dan vraag ik aan ze van, er staat nou geschreven, je zult geen manskleren dragen als vrouw en omgekeerd. Maar dan staat er bijvoorbeeld ook, je zult een reling op je dak maken. Een reling, ja, dat staat in de Bijbel, kan je voor je opzoeken. Op dak moet je een reling maken om te voorkomen dat je van je dak afvalt. Maar niet één van die mensen heeft zo'n reling. Dus dat kan niet waar zijn. Het ene gebod wel en het andere gebod niet. Leg eens uit. Nou, daar komen ze natuurlijk nooit uit. En dat geeft ook helemaal niks. Het is ook een beetje sarre. Maar het is ook serieus bedoeld. Ook naar u toe en ook vooral naar mezelf toe. Van welke geboden houd je nu wel en welke geboden houd je nu niet? Houdt u bij de visboer rekening met het gebod van vanmorgen, dat u uitsluitend vis mag eten dat geen schubben kent? En hangt er maar vanaf. Neem je dat gebod serieus of niet? En ik kan u bijvoorbeeld vertellen dat we dus heel vaak die dingen doen die ons goed uitkomen. En daar zoeken we dan kerkelijk een ondergrond bij, een motief bij. Zo werkt het gewoon vaak. Want die mensen van de GGM natuurlijk bij ons, die hebben gewoon iets gecontinueerd wat ze al even en even doen. En die hebben daar een Bijbeltekst bij gevonden. Ziet u? Zo werkt het vaak. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel dat je kosher moet bankieren. U mag geen rente vragen van de volksgenoot. Maar als u met de Rabo zit, gelooft u me, dan doet u dat wel. Enzovoort. Kortom, welke geboden ga je nu wel en welke geboden ga je niet houden? Dat is dan de vraag natuurlijk. Ja? Ook van vanmorgen. Welke geboden houd je nu wel en welke geboden houd je niet? Nou, laat ik zeggen, Calvijn. Ja? Calvijn, de stichter van de gereformeerde traditie in de reformatie, die zei je moet onderscheiden bij de geboden. Je moet zeggen, je hebt ceremoniële geboden, Die horen bij de tempel. Ja? Dus alles wat met die priester te maken heeft, die gaat dus helemaal met het jodendom daarin mee. Daar moeten wij gewoon van afblijven. Dat hoeven wij niet te doen. Maatschappelijke geboden, dat ligt alweer een beetje anders. Maar we hoeven geen reling op ons dak te zetten. Die reling was trouwens gemaakt omdat je de daken plat hebt. Hè, en je in de regentijd dus over de daken liep. En nog steeds. Weet u dat in Jeruzalem, het gaat hier een groepje naartoe, hè? Je kunt in Jeruzalem over de daken noord-zuid lopen. Echt waar, gewoon over het dak. Af en toe moet je trappetje op trappetje af, maar je komt bijna helemaal van noord naar zuid. En het is ontzettend leuk om te doen. Je wordt niet gehinderd door andere mensen in het algemeen. Hooguit door katten die belagen, zo van heb je nog wat te eten voor me. Maar het is, dat heeft te maken met het feit, in de winter, als het regent, en Jeruzalem kan heel veel regen hebben hoor, het kan drijfnat worden, dat je dan heel veel water in de straat hebt en dan loop je gewoon over de daken. Dus het verhaal van Yeshua, die met die zieke man, weet u wel, dat opengebroken dak, dat is niet zo gek. Hè? Dat dak, daar kon je gewoon op, iedereen. En daar had je ook vaak een voorraad, je voorraad liggen en zo. Dan bleven de honden daar tenminste van af. Goed, dan wordt er gezegd, dan doe je eigenlijk cherrypicking, hè? Je haalt de krenten uit de pap. Dus je gaat zelf van tevoren bepalen, over die geboden ga ik het hebben en daar ga ik me aan houden. Alle andere schaf ik af. En de vraag is natuurlijk of dat een goed bijbelgebruik is. Dan maken wij dus uit wat God heeft gezegd voor ons. Ja? God mag een hele hoop zeggen. Zeggen we dat wel, dat niet, dat dank u Heer God, dat wel en dat doen we niet. Nou, u begrijpt, dat gaat ook niet helemaal lukken. Dus Calvin kwam uiteindelijk uit bij, en is in de katholieke theologie ook zo, bij de 10 geboden, de decaloog. De lex naturalis. Ja, ik ben gewend om kritische vragen te stellen aan mezelf, om te voorkomen dat anderen die aan me stellen. Het is een vorm van eigenbelang. Maar de 10 geboden zijn er, lieve mensen, in 3 versies, als je goed gaat kijken, in 4 in de Bijbel. Welke gaan we dan kiezen van de 10? Ze lijken, Deuteronomium 5 heeft ook de 10 geboden. Exodus 20 heeft 10 geboden. Maar die zijn anders gemotiveerd, die verschillen echt. Maar de geboden zelf blijven wel bestaan. Maar je hebt ook nog andere vormen van de decaloog die veel uitgebreider zijn. Gaan we ons daar ook aan houden? Dat is de vraag. Nou is het eerder een probleem van de kerk dan van u hoor, van de christelijke kerk, dan u bent ook christelijke kerk, dan van u hebt 1 probleem opgelost. Dat de PKN nog moet oplossen. Dat is altijd wel prettig. Het Sabbatgebod. Als u de 10 geboden ziet, gewoon talig ziet, ik ben gewoon een talenboer, en als het heel erg moeilijk wordt, dan zeg ik ook altijd, ja het spijt me, ik ben een Hebraïcus en niet veel meer. Dus moet u maar aan mijn collega's vragen die heel knap zijn. De echte theologen. Maar het is in elk geval zo dat als je naar de decaloog kijkt, dan zie je een heleboel ruimte, textuele ruimte, literaire ruimte besteed aan de Sabbat en aan het beeldengebod. Dus als u zeg maar, je hebt 100 woorden voor iets, dan worden er 80 woorden gebruikt aan het Sabbatsgebod en aan het beeldengebod. En de rest ben je zo doorheen. Hij zult niet echt breken, hij zult niet stelen, geen vals getuigenis spreken enzovoort. Dat zijn maar een paar zinnetjes. In het Hebreeuws zit lo, 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 technos. Allemaal 2 woordjes. Lo, 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 lo. En je bent zo klaar. Maar de rest, het beelden uitvoerig en de Shabbat ook uitvoerig. Want Adonai heeft in 7 dagen de hemel en de aarde gemaakt en rust erop. Ook een lastig probleem natuurlijk. Heeft hij nou in 7 dagen de hemel en de aarde gemaakt of in 6? He? En er is heel veel over gesproken, ook in rabbijnse kring natuurlijk. Als je zegt in 7 dagen, dan zeg je dat de rustdag ook een vorm van arbeid was voor Adonai. En dat het bij die arbeid hoort. Dus daar kun je een heel verhaal over houden. Best interessant. Maar de christelijke kerk houdt natuurlijk de Sabbat niet. Echt niet. Dus die houden zich ook niet aan die 10 geboden. Heel bewust niet. Sterker nog, de Sabbat, de zondag moet ik zeggen, komt in de Bijbel niet voor. De zondag komt in de Bijbel niet voor. In de, ik zeg bewust Bijbel, het is Oude en Nieuwe Testament. De zondag heet in het Hebreeuws, wat wij de zondag noemen, Dies Dominica, de dag des Heren. Die komt niet al in de Bijbel voor, maar dat is altijd de dag van het oordeel. Dat betekent nooit, helemaal nooit, de dag, de eerste dag van de week. Dus de zondag. In het Grieks ook niet. Misschien. En ik denk dat het een soort zinspeling is in Openbaring 1, in Apocalypse. Daar staat er, het was de Dies Dominica. Het was de dag des Heren. En is dat nou de zondag of is dat nou de dag van de eindafrekening? Als ik het boek lees, denk ik in eerste instantie is dat de dag van de eindafrekening. Hoe komen we dan aan die zondag? Aan die zondag komen we omdat door de spanningen die ontstaan zijn in de vroegchristelijke kerk met de synagogen, de christelijke kerk zocht naar een eigen identiteit en een eigen dag wilde hebben tegenover de synagogen en daarvoor kozen voor de opstandingsdag van Jezus. Zo komen we aan de zondag. Dus de zondag is ingesteld als een anti-sabbat. En wat u doet, u zegt gewoon van, nou, we houden ons aan de 10 geboden. Dat is helemaal geen gek idee natuurlijk. Dan, ik ga even naar mijn tekst, want ik moet ook een beetje op de tekst en op de tijd letten natuurlijk. Maar u zet me ook wel uit als het te lang duurt. Het is nou gewoon zo. De tekst, dat is de parasha van deze week. En die gaat over twee dingen. Die gaat één, over de rol van de priester. En die gaat over de kashrut, over de rein en onrein, noem ik het maar even. Ik ga zo meteen zeggen dat je het zo niet moet zeggen. Dus dan weet u dat alvast. De priester, in het Hebreeuws Kohen. We hebben maar één woord echt voor priester en dat is Kohen. En Kohen is een participium, een deelwoord, actief deelwoord. En betekent letterlijk de staande. En we hebben die priesterlijke aanduiding ook gebruikt voor allerlei namen natuurlijk, zoals Kohen. Koon, koonstam enzovoort. Levi, Levison, komt uit dezelfde stam. Hoe komt dat nou zo? Wel nu, dat is helemaal niet zo moeilijk. In 721 wordt Samaria veroverd door de Assyriërs. En de Assyrische bevolking, de landsbevolking is weggevoerd naar allerlei plekken in het Assyrische Rijk en uit het Assyrische Rijk zijn mensen teruggeplaatst in Samaria. Alleen de bovenlaag. De onderlaag is gewoon gebleven. Maar wie konden wel vluchten bij die bedreiging? Niet de boeren van hun land. Dat kan niet. De levieten, die konden vluchten. Dus de levieten kwamen uit het noorden naar het zuiden toe. En we zien ook archeologisch, als je in Jeruzalem bent volgende week, ga even kijken. In het zuiden zie je dus een uitbreiding aan die stad. Ja, complete Phoenixwijk komt erbij. En dan zeg je, Phoenixwijk, ja zeker, die zijn er ook hoor. Wist u dat Capernaum, een complete nieuwe Phoenixwijk was in de tijd van Jezus? Nu kijken we naar al die oude zooi natuurlijk. Ja, oh, wat mooi. Prachtig, het is echt mooi om te zien. Maar het waren gewoon nieuwbouwwoningen in Jezus' dagen. Bloedje nieuw, omdat de Joden weigerden in Tiberias te wonen. Dat is een Romeinse stad. Daar gingen ze niet wonen, ze gingen apart wonen. Even terug, ik moet mijn lijntje een beetje vasthouden, bij die priester. Dus in Jeruzalem kreeg dus een overkill, zeg maar, aan levitische aanwezigheid. En in het noorden werden ook hun boekrollen meegenomen. En dat kon je, dat is, mensen die vluchten, wat neem je dan mee? Hè? Als u krijgt brand, wat neemt u dan mee? Nou, dan gaat u allerlei dingen bedenken. Gelooft u, dat neemt u helemaal niet mee, want u rent het huis uit. En misschien rent u terug om een hoed van de kapstok te halen. Zoiets onnozels, hè? Want zo gaan we dan doen. Maar die vluchtelingen namen wel altijd de Torah mee. Hun heilige geschriften. We hebben die actie Mozes gehad, weet u nog. Met de zwarte Joden die door al werden ingevlogen. Ik geloof dat 21.000 Joden zijn ingevlogen van de wereld. Er wordt ontzettend op Israël gemopperd. Maar je kunt maar beter Joods wezen, want als je dan een probleem hebt, komen ze je halen, weet u. Christenen en moslims laten we gewoon zitten. Maar Joden halen hun Joden op. Want zo heeft Adonai dat bevolen. En ik was toen in Israël en ik zat dan met stomme verbazing in 747 landen. En toen krijg je een beeld erin, hè. Allemaal zwarte hoofdjes, die stonden allemaal in dat toestel. Alle stoelen hadden ze eruit gehaald. Ze stonden mannetje aan mannetje. Ze konden ook niet vallen, want ze vielen tegen elkaar aan. En het enige wat ze bij zich hadden was af en toe een boekrol. Want dat Ja, die mocht niet in vreemde handen vallen. Daar staat de heilige godsnaam, Jod He Waf He staat erin. Adonai, en die mag niet in vreemde handen vallen. Tuurlijk niet. Dus die noordelingen kwamen naar het zuiden en namen hun tradities mee, hun schrift mee. Maar 150 jaar later bijna kwamen de Babyloniërs en veroverden Jeruzalem. En die namen toen die priestelijke bovenlaag mee. Er waren dus relatief veel meer priesters en levieten dan andere stammen. En als u het boek Ezra leest, dan ziet u ook hoe ontzettend veel priesters zijn teruggekeerd. Want die kwamen naar Jeruzalem, want de meeste mensen de meeste ballingen zijn niet teruggegaan naar Jeruzalem, maar die zijn of in Babel gebleven. Ze hadden er 50 jaar gewoond soms. En of ze gingen naar andere grote steden, zoals Alexandrië, Efezen, Athene, noemt u maar op. Er zijn grote Joodse gemeenschappen geweest. Er hebben in Alexandrië op een gegeven moment 1 miljoen Joden gewoond. Dus een enorme groep. En die priesters die kwamen terug. En dat betekende dus dat onder de Joodse bevolking, onder de Judese bevolking. Je kunt vanaf dan die tijd Joodse zeggen. De provincie Jehud in het Persische Rijk. Daar waren relatief gezien priesters. Ik geloof dat 1 op de 5 ongeveer priesterlijk was. Nou, moet je je voorstellen dat Soest heeft pak een beet 30.000 inwoners, 25.000 inwoners. En daar zitten dan 1 op de 5, ja, zitten dan dominees, priesters en levieten bij. Nou, dat moet je toch niet hebben, dan ziet Soest er toch anders uit. Dus maar in Israël, dat verklaart die enorme godsdienstige instroom voor een stukje. Die priester, die Kohen, dat betekent letterlijk de staande, maar hij staat, Kohen leeft nee Adonai, hij staat voor het aangezicht des Heren. Dat is de taak van de priester. Die priester die heeft dus een dubbel functie. Aan de ene kant is het een gewone man, ja, hoezo gewoon. Hij is allerlei, de priester is onderworpen aan allerlei keuringen, geestelijk en lichamelijk. Een priester mag geen bochel hebben, mag dit niet, mag zus niet, mag zo niet. En in de katholieke theologie is het ook jaren zo geweest. Hè, dat als je priester wilde worden op seminarie, werd je gewoon gekeurd. En als je een gekke afwijking had, werd je mooi geen priester. Dat is tegenwoordig al lang niet meer zo, maar was vroeger wel zo. Gewoon helemaal naar de regels van het Oude Testament, van de Hebreeuwse Bijbel. En die priester die moet ook heilig wezen. Die priester moet je heilig houden. En heilig betekent dat die priester zich moet voldoen aan allerlei regels en gebruiken. Een priester mag bijvoorbeeld geen doden naderen op een bepaalde afstand. Mag ook helemaal geen doden aanraken, behalve als dat zijn eigen kind is. Dat mag wel, maar zijn eigen vrouw niet. Dat mag hij niet. Een heel beroemd verhaal is natuurlijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. U kent dat. Dan heb je die priester en die leviet, die lopen dan voorbij en de Samaritaan die helpt wel. Nou, het is echt. Dan gaat het glazuur van mijn tanden af als ik daarover hoor preken af en toe. Zo anti-Joods, dat wil je niet weten. Zo van die priesters, die maken ze meteen een rotzak van. Hè. Die gaat ook. Oh, gaan we met de grote bogen omheen, staat er in NBV. Dat is ook zo idioot. Moet je je voorstellen, het is de route van Jeruzalem naar Jericho. Zo staat het er. Hè. Een priester daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En dat is maar één weg in die tijd. En nu is er een 6-baan snelweg heen en terug. Maar toen was er maar één weggetje. De weg door de Wadi Kelt. Kun je zeggen, ja, er waren vast wel meer wegen. Nee, ook Jozua kon niet verder. Hij moest door Jericho. Dat is de enige plek om het land in te komen toen. De Wadi Kelt. Het is een wadi. Het is een beekje dat in de winter water bevat. In de zomer vaak opdroogt. En aan weerskanten van die wadi heb je een smal pad. En dat smalle pad is echt zo. Je kan er net aan met een ezel die bepakt is lopen. Dus als je kan elkaar niet passeren met een ezel. Dat gaat niet. Op sommige plekken. Net met de caravan in de Alpen. Ik rijd met de caravan in de Alpen, weet u wel. Dan heb je ook alsjeblieft bij deze bocht niet een grote vrachtwagen. Want dan moet ik zien terug te rijden. Nou, dat is de Wadi Kelt, weet u. En een diepe kloof in het midden. Echt een diepe kloof in het midden. Op sommige plaatsen denk ik wel 60 meter. Zo diep. Dan moet je ook niet met een ADHD-tiener gaan lopen. Want dan ben je hem ook kwijt. Dus het is echt. Ik heb er eentje, dus daarom zeg ik dat. Ja. En priester die loopt daar. En daar ligt dus iemand op de weg. Het geeft heel mooi de rol van de priester weer. Dit. Lucas vertelt het prachtig. En die maakt er ook geen rotzak van die priester. daar ligt iemand. En daar staat in het Grieks, hij was half dood. In de Latijnse vertaling staat, hij was half levend. Daarmee is het verhaal een beetje verpest. Want hij is half dood. Die priester mag niet verder. Hij mag niet verder. Want als die man dood is, dan komt hij te dichtbij. En op de Joodse begraafplaatsen, pak een beetje aan de Amstel, word je als je Kohen heet, of Kohen bent, gevraagd om achter de buxushagen te blijven, om niet te dicht bij de kist te komen. En ziet u? Dus die priester die heeft een geweldig probleem. Het is hem zo bevolen door Adonai, dus niet de een of andere leuke dorpsdokter, maar door de Heer God zelf, heilig zij zijn naam. Die heeft hem bevolen om niet bij een dode te komen. En er ligt daar een dode. Maar misschien leeft hij wel. Die priester zit dus in een geweldig conflict, ziet u. En die besluit uiteindelijk aan de overkant voorbij te gaan. In de NBV staat er dan, hij ging met een grote boog om hem heen. Nou, dan donder je dus in het gat. Ziet u? Een onnozele vertaling vind ik dan werkelijk waar. Goed, afgezien van de psalmen vind ik hem vreselijk. Maar de psalmen zijn prachtig in de NBV. Maar de, en Esther is ook heel leuk vertaald. Maar goed, dan komt er een leviet. Ook die is trouwens aan die wetten gebonden, maar veel minder streng. Bovendien wemelde het van de levieten. Er waren een heleboel. Je kan zich ook niet beroepen op het feit dat hij in de tempel geen werk meer heeft dan. Maar ook hij gaat heel strikt aan de overkant voorbij. Dan komt er een Samaritaan. En die Samaritaan, die is ook geloofd, ook in de, die heeft ook de Torah. Dat is het enige boek dat ze hebben, de Torah. In de Torah komt het hele woordje Jeruzalem niet voor. Dus die Samaritanen kunnen gerust ook die Torah lezen. Doen ze ook. Heel interessant. Ze vieren ook Pesach nog met echt met een slachting. Hè? Met zijn slachten, paaslam slachten ze nog steeds. Er zijn 400 Samaritanen in Shomron en 400 beneden Tel Aviv. 800 bij elkaar, meer zijn er niet. De rest sterft uit. En ze hebben een enorm vrouwentekort. Ja. Dus dat is het probleem van hun uitsterven. Dat, dus over een paar jaar zijn ze er gewoon niet meer. Maar die Samaritaan die heeft die verplichting niet. En die gaat naar, want hij is geen priester. En hij gaat naar die man toe en laat hij nou toch leven. Had die priester, had die leviet niet zomaar wel kunnen helpen. En dat hadden ze natuurlijk gewild. Ook dat is namelijk bevolen. Dus wat Jezus zegt is, die geeft ons een sleutel aan het verhaal van die priester, geeft ons een sleutel om daarmee aan te geven van lieve lezer, lieve luisteraar, geachte gelovige, als jouw uitleg van de heilige tekst, als die de hulp aan de naaste in de weg staat, als jouw manier van bijbellezen dodelijk is voor een ander, dan is jouw manier van bijbellezen fout. Niet die tekst is fout, maar jouw manier van lezen is fout. Want uiteindelijk gaat barmhartigheid voor offeranden. Psalm 40. Uiteindelijk is dat de kern van alles. De liefde moet het altijd winnen. Als het tegen de liefde, tegen de emet. U spreekt het gelukkig goed uit. De cordonis van het emet zeggen is geen gehoor. Het is emet. Maar als het tegen de emet, tegen de solidariteit ingaat, dan klopt jouw manier van lezen niet. Dat staat er. Daar is die priester voor. En die priester die moet dus ook heel blijven. Die priester mag niet corrupt wezen. Die priester mag zich niet besmetten met andere dingen. En dat is nog steeds zo trouwens. Is nog steeds zo. Dus die priester is een zekere schakel. Een schakel tussen de mensen en tussen Adonai. En als die priester er niet meer is, dan is dus ook zeg maar de relatie tussen Adonai en zijn volk verstoord. Dat is het probleem. Dat is in de katholieke traditie ook zo. Kijk, in de katholieke traditie, daar werk ik natuurlijk in, al heel lang. Ja, ik ben een kind van tien tradities inmiddels, maar wie ben je dan nog zelf, denk ik wel eens. Maar goed, gewoon, Piet. In de katholieke traditie is het zo, dat is een oud-testamentisch kerkbegrip, tempelbegrip en een nieuw-testamentische invulling. Als u kijkt naar hoe is de katholieke kerk opgebouwd, je hebt een tempel, dat is de kerk. De kerk is een heilige ruimte. Daar kun je geen sigaretje op steken. Dat kun je gerust in de gereformeerde kerk doen. Ja, niet nu alstublieft. Maar ziet u? Het gebouw wordt niet ontwijd daardoor. Je hebt een heilige man, een priester. Je hebt een offer. Je hebt een netamiet, een eeuwig licht. Je hebt, het offer wordt dus gebracht ook. Dus helemaal volgens het Oude Testament. En uiteraard is dat Nieuwe Testament is ingevuld met Yeshua HaMashiach Baruch Hu. Ziet u? Maar als je naar de protestantse traditie kijkt, is het precies omgekeerd. Dat is synagogaal ingericht, rondom het woord. Want wat maakt nou een protestantse kerk tot kerk? Het feit dat daar die Bijbel ligt. Die wordt geopend. Dat maakt hem tot kerk. Wat maakt de katholieke kerk tot kerk? Dat daar een altaar staat. In elk katholiek altaar zit een reliquie van een heilige. En als zo'n kerk moet worden gesloopt, het eerste wat gebeurt, is het reliquie uit het altaar gehaald. En dan pas wordt de kerk ontwijd. En dan pas kun je hem slopen. Of gebruiken voor wat anders. Dat is trouwens in het Jodendom ook voor een stukje zo. Die scheiding tussen heilig en wereld. Nou, wat lazen we net? We lazen net over Nadab en Avihu. En die waren eigen gerechtigd. Er staat er eigenlijk, die haalden vreemd vuur brachten ze de tempel binnen. En wat is dat? Je moet je voorstellen dat mensen hebben natuurlijk geen aansteker op zak of een doosje lucifers. Vuur maken is gewoon een hele klus. Dus men hield vuur op een aantal plekken in stand. Laag in stand om daarmee vuur te kunnen ophalen. Dus je kunt dus vuur gewoon lenen. Dus haal even nog een pak melk bij de Jumbo en neem nog wat vuur mee. Ja? Zo, om het vuur te stoken. Brandhout is ook mega kostbaar in het Heilige Land. Kortom, dat vuur, dat is gewoon een vak apart. Wat doen nou die priesters? Die horen natuurlijk vuur van het altaar te halen. Dat brandt altijd. Het altaar brandt altijd. En dat brandt ook niet op hout voor een groot deel. Dat brandt voor een groot deel op het vet van de dieren. Want het vet wordt niet genuttigd. Wat dat betreft is wonen in Israël heel goed voor uw lijn hoor. Want het vlees is niet vet. Vet is van Adonai. En vet is ook de grote belofte in de eindtijd, weet u wel? Moet ik stoppen? Ja, oké. Okay. Oh, dan moet ik opschieten. Ja, je zou me aanzetten, dat is waar. Goed. Ja. Het vet. Dat is gebleven. Even kijken, dan sla ik toch nog wat over nou. Die hebben dus vreemd vuur binnen het heiligdom gehaald. Ziet u? Dat vuur is natuurlijk gewijd, is geheiligd. Dat is niet zomaar een vuur, dat is een goddelijk vuur. Dat is een vuur waardoor Israël in contact komt met God. En dat is ook een kwestie, dat maakt me even een grotere sprong nu, van die kashrut. Waarom moeten dat bepaalde dieren zijn? Dat zijn dieren die kosher worden. En die zijn geschikt om die band met Adonai in contact te houden. Dat is het verhaal. Dus daarom moeten de dieren kosher zijn. En moet je dat met onrein vertalen? Ik denk van nee. Je moet het vertalen met ongeschikt. Dus het is geschikt of ongeschikt voor het altaar. En niet anders. Goed, dus, je bent of tamei of tahor. Goed, het heeft dus niet te maken met vuil of schoon. Maar heeft te maken met... kun je met dit dier, kun je daarmee in contact komen met God. En dat zijn natuurlijk precies de dieren die Israël ook altijd heeft gekweekt. Runderen, schapen, geiten en voor de kleine dingen de duiven, weet u wel. Goed, dat betekent dus simpelweg dat in die offeranden er sprake is van een vorm van plaatsvervanging. Die dieren vervangen de offeraar. Die offeraar die geeft zichzelf daarin. En die geeft zichzelf daarin mee. En dat geldt ook van u en geldt ook van mij. Je kan zingen en gewoon oplezen wat er staat. Maar kan ook jezelf daarin mee laten blijken. Je kunt jezelf daarin meekomen voor Adonai. En dat is wat er in het goede offer aan de hand is. En dat is waar het bij Nadab en Avihu aan ontbreekt. Nou, ik heb nog 3 minuten nu. Even over die priester nog. Waarom ging het allemaal zo onderuit? In een van de rabbijnse uitleggingen, en dat is helemaal niet zo gek, wordt gezegd dat die Nadab en Avihu gewoon te veel gedronken hadden. Ze kwamen niet door de blaastest. En een priester mag niet drinken voordat hij dienst doet. Ik zou het wel eens willen testen bij dominees op een preekstoel op zondagmiddag als het warm is, moet ik u zeggen. Maar in ieder geval, waar mag je in Israël wel bij drinken? Waar moet je in Israël bij drinken? En dat is bij een huwelijk, bij een inwijdingsfeest, bij een dankmaaltijd, bij de besnijdenis, bij de kiddush en de afdalaaf op de Shabbat. Bij Purim, dan moet je zelfs zoveel drinken dat je het verschil niet meer weet tussen vervloekt zijn Haman en gezegend zijn Mordechai. En dan moet je toch een stevige borrel op hebben. En als je aan het eind van een traktaat bent, dus als je al die tijd hebt zitten lernen, elkaar hebt bevraagd op een bijbeltekst of op een rabbijnse tekst, en er komt een eind aan, dan beklink je dat met een glas. Dus dat, maar dan ga je allemaal eerder aan dood, weet ik, sinds gisteren. Dus, ja. Dus dat is echt verschrikkelijk. Nou, nog even dit. Ik heb nu nog 2 minuten. Het is wel goed dat u dat eind aan maakt, hoor. Je hebt in de Bijbel, als het gaat om Israël en de volken, 2 lijnen. In de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, in Tanach, vindt u dat heel veel mensen in Israël gewoon de godsdienst van het land hebben overgenomen. Dat noem je syncretisme, een soort multicultuur samenleving. Canaan was een multicultuur samenleving, werkelijk waar. En op plekken waarin de Bijbel heel vaak gewoon Joodse, Judese dingen spelen, vinden we eindeloos zo poppetjes, fertiliteitspoppetjes met, voor de Baal en noemt u maar op. En voor heel veel gewone mensen was de Baal precies dezelfde als Adonai. Echt waar. Dat is 1 lijn. Dus, en daar hebben de profeten tegen gevoeterd. En met name het boek Deuteronomium en zo voeterd daartegen.